Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 110 en daarvan het derde vers en het vijfde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit een vroege dageraad. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen, zijn mogendheid met u ten strijde gaan, en koningen die tegen u zich stellen, ten dage van zijn grimmigheid verslaan. We noemden u van Psalm 110 en daarvan het derde en het vijfde vers. Nu zal een gedeelte van Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in het boek Leviticus en daarvan het 16e hoofdstuk te beginnen bij vers 20 tot en met het 34e vers. We noemden nu Leviticus 16 te beginnen bij vers 20 tot en met het 34e vers, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu Leviticus 16 vanaf vers 20. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van den bok leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal dien bok in de woestijn uitlaten. Daarna zal Aaron komen in de tent der samenkomst en zal de linnen klederen uitdoen die hij aangedaan had als hij in het heilige ging, en hij zal ze daar laten. En hij zal zijn vlees in de heilige plaats met water baden en zijn klederen aandoen. Dan zal hij uitgaan en zijn brandoffer en het brandoffer des volks bereiden en voor zich en voor het volk verzoening doen. Ook zal hij het vet des zondoffers op het altaar aansteken. En wie den bok, welke een weggaande bok was, zal uitgelaten hebben, zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden, en daarna zal hij in het leger komen. Maar de var des zondoffers en den bok des zondoffers, welker bloed ingebracht is om verzoening te doen in het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren. Doch hun vellen, hun vlees en hun mest zullen ze met vuur verbranden. Wie nu dezelfde verbrandt, zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden, en daarna zal hij in het leger komen. En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn. Gij zult in de 7e maand, op de 10e der maand, uw zielen verootmoedigen en geen werk doen. Inboling, nog vreemdeling die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen van al uw zonden, zult ge voor het aangezicht des Heren gereinigd worden. Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat ge uw zielen verootmoedigt. Het is een eeuwige inzetting. En de priester die men gezalfd en wiens hand men gevuld zal hebben om voor zijn vader het priesterambt te bedienen, zal de verzoening doen, als hij de linnen klederen, de heilige klederen zal aangetrokken hebben. Zo zal hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent der samenkomst en het altaar zal hij verzoenen. Desgelijks voor de priesters en vooral het volk der gemeente zal hij verzoening doen. En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israëls van al hun zonden eenmaal des jaars verzoening te doen. En men deed, gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Psalm 51, de versen 9 en 10. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dan vindt gij in onze offerande lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Psalm 51, de versen 9 en 10. Ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen nogmaals stilstaan bij de grote verzondag. Wij willen op drie gedachten letten, op het brandoffer, ten tweede op de laatste handelingen, ten derde op de voorbereiding, de grote verzondag. We letten op het brandoffer, vers 23, 24. We nemen vers 25 daarin mee. De laatste handelingen. Vers 26. En wie de bok, welke een weggaande bok was, zal uitgelaten hebben, moet zijn klederen wassen, zijn vlees met water baden. Daarna mag hij weer pas in het leger komen. Maar ook die de dieren van de zondoffers weggebracht hebben, die moeten het ook doen. Klederen wassen, vlees met water baden, daarna weer in het leger komen. En dan onze derde gedachte, de voorbereiding. Want nadat Mozes het heeft mogen uitleggen, of althans dat de Heer het Mozes heeft bekendgemaakt, dan zegt de Heer tot Mozes, dit zal voor u een eeuwige inzetting zijn, de tiende. In de tiende maand, op de zevende der maand, en dan zult ge uw zielen verootmoedigen, geen werk doen, want op die dag zal hij voor u verzoening doen om u te reinigen. Van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des Heren gereinigd worden. Het zal uw Sabbat de rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt. Het is een eeuwige inzetting. Gemeente, we hebben gezien dat Aaron zijn handen mocht leggen op het hoofd van die bok. Die andere bok was geslacht. Daarvan was het bloed gesprengd geworden op het verzoendeksel eenmaal, zevenmaal ervoor. Die andere bok die stond daar nog levend in het voorhof te wachten, werd tot Aaron gebracht. Hij legde zijn beide handen op het hoofd van die bok. En daarmee mocht hij alle zonden en ongerechtigheden en onreinheden van het volk op die bok leggen. Hij mocht leunen en steunen op die bok, zagen wij vorige week. En daarna werd die bok weggezonden in een afgezonderd land. Die bok die werd meegenomen de woestijn en die bok die werd nooit meer gezien. De zonden die werden door die bok als het ware weggedragen. We hebben gezien vorige week dat de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, met het kruishout op zijn rug, Jeruzalem is uitgeleid geworden en dat hij buiten de legerplaats geleden heeft, om de zonde van zijn volk weg te dragen, om die te verzoenen en om die te werpen in een zee van eeuwige vergetelheid, opdat de kerk de zonde nooit meer zou zien. En als nu die dierbare middelaar Gods en der mensen zich zo mag gaan verklaren, gemeente, voor de ziel, dan mogen ze dat geheim gaan verstaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb ik mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven en mijn bloed laten vergieten om uw schuldige, hongerende en dorstende ziel te spijzen en te laven ten eeuwige leven. Daarmee was eensdeels het werk voor Aaron gereed. En de Heere zei, nu moet hij terug in het heilige gaan en hij moet zijn klederen verwisselen. Dus dat sobere, eenvoudige linnen priestergewaad wat hij aan had op de dag der verzoening, dat mocht hij weer afleggen. De verzoening was aangebracht. En wat moest hij dan doen? Dan moest hij zich met water baden. In de schriftgemeente zien we dan de betekenis van ondergaan in het water en weer uit het water opkomen. We zien daarin een beeld, gemeente, van het ondergaan in de dood, het begraven worden. Maar ook het weer opkomen uit het water, het als het ware weer levend worden. Met water baden. Wat bleek en wat blijkt, dat telkens maar weer God met de minste zonde geen gemeenschap hebben kan. De zonde die kleefde aan de allerheiligste verrichtingen, die moesten weggewassen worden. Verzoening aangebracht en dan nog weer zijn vlees met water baad. Wat kreeg Aaron een les? Dat die oude mens moet sterven, waar de zonde ons altijd door aankleeft. En dat die nieuwe mens nu door genade alleen zou mogen opstaan. En dat niet door de kracht van Aaron, maar Aaron was type van Christus, die geheel enige middelaar Gods en der mens. En nu door zijn opstandingskracht mag er een volk opstaan tot een nieuw leven. Christus is overgeleverd om de zonde van zijn kerk te verzoenen. Christus is de dood ingegaan. Christus is onder water gegaan, met eerbied gesproken. Steeds de beelden gemeend, waarin wij het lijden en sterven van Christus terugzien. Christus is opgestaan uit de doden. Als Aaron zich gewassen heeft, in water zich heeft gebaad, dan mag hij namelijk zijn hoge priesterlijk gewaad weer aantrekken. Die prachtige, schitterende kleding, kinderen, met al die kleuren, weet je wel. Dan trekt hij zijn efod weer aan en de borstlap trekt hij aan. En de 12 edelstenen die schitteren weer op zijn borst. Hij draagt de 12 namen van de 12 stammen van Israël op zijn hart. En hij zet de muts weer op met dat plaatje, de heiligheid des Heren. De verzoening aangebracht. Het linnenkleed mag hij afleggen. Zich met water baden, weer uit het water opkomen. En dan zien we de priester weer in zijn heerlijkheid. Christus is opgestaan uit de doden. Hoe is hij verheerlijkt geworden op de paasmorgen? En hoe is hij als die verwinnaar over dood, hel en graf uit het graf tevoorschijn gekomen? En wat is hij toen bijzonder wel voor het volk des Heren verschenen tot hun liedervreugde. Een volk wat in zak en as ter neer zat, door rouw bezweken, door schuldbesef getroffen, verslagen, met alles aan een eind gekomen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Hun zaligmaker hadden ze aan het hout zien hangen, de zaligheid hadden ze aan het hout zien hangen. Wij hoopten dat hij was degene die ons verlossen zou, maar het was alles verleden tijd. En gemeten met alle onderwijs en met alle ontmoetingen en dierbare omgangen met de middelaar, was daar een kerk in de dood geëindigd. En dan verschijnt Christus, de opgestane levensvorst, de Kyrios, de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, die nooit laat varen de werken zijner handen. Dan wordt het zo waar zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, zegt de Heere der Heerscharen, sla die herder. De schapen die zullen verstrooid worden, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik mijn hand tot de kleine wenden en zal ik ze wederom vergaderen. En dan verschijnt hij, gemeente, als de Kyrios die overwon. En dan verschijnt hij tot hun vreugde en dan roept hij het hun zielen toe, vrede zij u lieden. Hij is ten hemel opgevaren, vol eer de kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. O gemeente, het is zo waar geworden, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit, heb gij dien vorst bereid. Het volk van Israël, gemeente, zie de priester weer verschijnen in zijn heerlijk, hoge priesterlijk gewaad. In zijn heerlijkheid, de verzoening is aangebracht. Er is een volk, gemeente, wat bij ogenblikken er iets van mag verstaan, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen den dood zou smaken. Voor alle die in hem geloven, zijn leven afgelegd voor zijn schapen, voor zijn keurlingen, is hij verschenen, tot hun vreugde opgewekt, tot hun rechtvaardigmaking, is hij in het binnenst heiligdom ingegaan, op grond van zijn volbrachte middelaarsarbeid, om de kerk weer terug te gaan brengen in de zalige, storeloze gemeenschap met de drie enige God. Om hun plaats te gaan bereiden, is hij heen gegaan en hij is daar zijn ambtelijke arbeid aan het voortzetten voor zover dat nog nodig was, als in de staat van zijn verhoging, in zijn toepassend werk, maar ook om zijn gemeente te vergaderen en te beschermen. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De plaats aan Gods rechterhand, de plaats der heerlijkheid, de verzoening is aangebracht. We gaan een stapje terug. De beelden wisselen wat, gemeente. De hoge priester Aaron was type van Christus. Wordt nu het brandoffer gebracht, dan zien we daar ook weer de arbeid van Christus in terug. Probeer eenvoudig te luisteren en ik hoop dat zowel het een als het ander tot onderwijs van de kerk des Heren mag dienen. Aaron moet nu het brandoffer gaan voorbereiden voor hem en voor het volk. Wat zien we nu, gemeend? Toen Christus zich overgaf tot in de dood en zijn geest beval in de handen van zijn vader, scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Aaron en het volk, gemeente, nadat het zondoffer is gebracht, het bloed is gesprengd niet alleen in het heilige der heiligen. Het bloed was ook gesprengd in het heilige. Het bloed was ook gesprengd op het brandofferaltaar. Dan mogen ze de Heere weer tegemoet treden met hun eerbiedige offergave. Maar welke les moeten ze daarin leren? Wat was dat brandoffer voor een offer, hebben we 14 dagen geleden gezegd. Eenvoudig, gemeente, het zondoffer wees op de verzoening van hun zonde. In het brandoffer zit ook de betekenis van het zich geheel en al onvoorwaardelijk overgeven aan de dienst des Heren. De Heren gewijd worden. Dat brandoffer dat werd geheel verteerd op het brandofferaltaar. De offeraar kreeg onderwijs, gemeente. Welk onderwijs? Dat wanneer God met ons in terecht zou treden, gadeslaande onze ongerechtigheden, wie zou bestaan? Die rechte offeraar, wanneer hij had geleerd wat hij waardig was voor God, gemeente, dan verstond hij immers iets met David die het zei: ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het ons waardig gemaakt, gemeend, dat de Heere ons weg zou doen. Dat hij ons verteren zou door de heilige vlammen van het recht, het heilige recht des Heeren. Zullen we het niet vergeten? Ik geloof toch, gemeente, we lazen nog weer eens wat van de week, dat de Heere zo onderwijs wil geven aan zijn keurlingen. De Heere gaat ze meer en meer leren wie ze nu in Adam zijn geworden en wie ze nu van zichzelf en in zichzelf blijven. Na alle ontvangen onderwijs, dan komt er een doodschuldig, een vloekwaardig, strafwaardig mensenkind voor God te staan, gemeend. Maar nu moet u erop letten, want hier is immers een wonder gaande, dat onbevattelijke wonder, een zondaar die leert dat hij voor eeuwig verloren moet gaan en dat leert goedkeuren. Weet ge, dan gaat die persoon gaat niet op dat brandofferaltaar, maar het offer gaat op het brandofferaltaar. En dat offer, dat wordt gans verteerd. En u zult u de zulke eens vragen, gemeente, wat dan de onvoorwaardelijke vrucht van zulk een ziel is. Dan begrijpt u het brandoffer, gemeente, want dan mogen ze zich geheel en al voor naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid zich aan die God overgeven. Dan mogen ze het weten, gemeente, het eigendom te zijn van Jezus Christus. Op de verzoenende genade volgt de genade van het zich onvoorwaardelijk overgeven. Op de verzonnende genade volgt de heiligende genade. Dat zien we hier zo duidelijk. Was de troost van de vergevende genade ervaren, gemeend, dan heeft zulk een ziel maar één begeerte, hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ik zal u al mijn liefde waarde vatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. De liefde in de ziel tot die borg is dan onuitsprekelijk, dat hij zich tot in de dood heeft willen vernederen en dat hij nu heeft moeten klagen dat hij verteerd is geworden. Wat hitte doet mij branden, door het vuur van Gods heilige recht verteerd, gaf hij zich over en doorworstelde Christus de drievoudige dood. Maar gemeente, dit brandoffer, dat bevestigt nu de verzoening die aangebracht is. En daarom predikt dit brandoffer zo, dat God tevreden is met het offer van zijn Zoon. Want Christus heeft zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd, tot een liefelijke reuk werd dit brandoffer geofferd. Wat betekent dat? Gemeente, zulke goede werken die de offeraar mag doen, vrucht, we gaan het zo zien van de arbeid van Christus, die goede werken die zulke ziel mag doen, zijn Gode aangenaam. dat brandoffer waarmee de offeraar zich onvoorwaardelijk God wijde. Dat wijst nu op de werken der dankbaarheid, op de vruchten der dankbaarheid. En die zijn God aangenaam, die zijn namelijk uit het geloof naar Gods wet en geschieden tot eeuwig God. En gemeent, wanneer nu zulk een offeraar, hè, dat brandoffer zo onvoorwaardelijk mag brengen en Gode mag wijden, daar komt de zondaar nooit van zichzelf. Dat kan natuurlijk niet. Dat is vrucht van de arbeid van Christus. Wat was zijn offerande Gode aangenaam? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Gemeente, als de kerk in die heilgeheimen wordt ingeleid, dan verwonderen ze zich nogal veel meer. Weet je, wanneer op Goede Vrijdag iets van het wonder mag worden verstaan van de plaatsbekleding en de borgtocht, dan brengt dat de kerk altijd terug naar die eeuwige vredesgedachte. Dan vloeit het enkel en alleen uit dat eeuwige welbehagen. Dan vloeit het alles uit dat eeuwige genadeverbond, dat de tweede persoon in dat goddelijke wezen zich van eeuwigheid bereid verklaarde om nu al de eisen van het verbond te gaan volbrengen. En de gemeente, wanneer nu Christus zijn arbeid op aarde volbrengt, dan betoont God de Vader van de hemel, dit is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En enerzijds verbergt God de Vader zich op Golgotha zeker, want Christus, hij moet als hoge priester de prijs betalen als het lam God de zonde verzonen. En daar hoort bij dat hij de drievoudige dood doorworstelt. Maar als hij zijn arbeid heeft volbracht, dan wekt God de Vader zijn kind Jezus op. En wat blijkt dan dat God de Vader volkomen tevreden is met het offer van de Zoon? Dat hij een welbehagen, een welgevallen heeft in het werk van de middelaar. Wat is de arbeid van Christus Gode? Een liefelijke ruk. En dan zegt de apostel, wandel dan in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer, Gode tot een welriekende ruk. Een ondoorgrondelijke eeuwige liefde van Christus, een onbevattelijk wonder voor een doodschuldige zondaar. Christus verheerlijkte God, zijn offerande was een welriekende reuk. Christus verlost zijn volk en dat mag nu wandelen in de liefde, gelijkerwijs Christus hen heeft lief gehad en zich tot een offerande heeft overgegeven. Begrijpt ge? Daar staat Aaron en het brandoffer mag hij offeren. Hij doet nog meer op het brandofferaltaar, het vet van het zondoffer wordt op het brandofferaltaar aangestoken. En dat wijst gemeente op de algehele toewijding van het volk aan de Heere en aan zijn zalige dienst. Christus zegt, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zouden worden in waarheid. Want, de apostel zegt, wiens ik ben, welken ik ook dien. En daar hebt u hetzelfde weer. En gemeent, het vet van het zondoffer als het ware, het binnenste, het beste. Ach, dat moest een Heere geofferd worden. Het werk der genade vraagt de gehele zondaar. Gij zult lief hebben, de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al uw kracht. Is het eerste en het grote gebod, het tweede daaraan gelijk. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat volbrengen ze nu nooit in eigen kracht. Dat kan alleen maar door de heiligende kracht. Die vloeit uit het volbrachte offer van Christus. De laatste handelingen. De man die weggaande bok heeft weggebracht, is in aanraking geweest met al de zonde, met al de onreinheid, met al de ongerechtigheid van het hele volk. Als die terugkomt, al heeft hij zulke werkzaamheden verricht, schrijft de Heere voor dat hij zich moet wassen en zich met water moet baden. Anders is hij onrein. En de dieren van de zondoffers, die dus niet op het brandofferaltaar verteerd waren, die lagen daar nog. Die moesten door mannen met huid en al buiten de legerplaats verbrand worden. Was dat gebeurd, dan kwamen ook deze mannen terug, waren ze eveneens onrein en moesten ze gewassen worden. Een paar dingen. Gemeente, we gaan zo inkeren tot onszelf in onze derde gedachte. Maar als nu zulke werkzaamheden, die in de inzettingen des Heren geschieden moesten, op bevel van God zelf, mensen al onrein maakten, hoe zal de Heren dan mij en u en ons zien? Het zondoffer gebracht, het brandoffer gebracht, bloed gesprengd, dan is er nog maar weer zo een eenvoudige handeling die nog verricht moet worden. En dat maakt ze alweer onrein. Onze jeugd klaagt wel eens over onze regeltjes en wetten. Dan is maar goed dat je niet in het Oude Testament hebt geleefd, want je zou er misschien moedeloos van worden. Want dat is werkelijk de ene regel na de andere. En wij willen wel de uitbundigheid van het Oude Testament, jonge vrienden. Die willen we wel. Maar er ging ook een volk dat ging zuchten onder de dienstbaarheid, hoor. Werkelijk waar. Maar ik ga wat ervan zeggen. Het bewijst niet alleen dat wij met alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En als ik maar met enige zonde in aanraking kom, ben ik alweer onrein. Maar het andere wat hierin ligt, al die offers die al gebracht waren, gemeente, en het bloed wat gesprengd was, kon op zichzelf niet reinigen. En nu ga ik verder. En toch telkens al die handelingen. En toch telkens maar nieuwe offers. Steeds die herhalingen. Waarom? Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer. Er waren echt gemeente Israëlieten die zuchten onder de dienstbaarheid, maar die begonnen het te verstaan. Ik moet het Lam Gods hebben. waar steeds op was gewezen. Het vrouwenzaad gepredikt, door de patriarchen aangewezen, door Mozes gepredikt, door de profeten straks telkens gepredikt. Met name wel Jesaja, u kent hoofdstuk 53. En gemeente, in deze weg werd er nu een volk zo verlegen en begon zo te verlangen en zag zo uit naar de komst van hem in het vlees. Opdat hij met één offerande in eeuwigheid volmaken zou al degenen die geheiligd worden. Al die offers, al die handelingen wezen steeds maar heen naar Christus. Luistert u zo? Doopwater, jonge vrienden, dat wijst ergens heen, hè? Twee dingen. De onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Hier hebben we het. En het tweede, die zoveel uitnemende rijke betekenis van het doopwater. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Er ligt nog een les in. Welke les? Weet u wat er overblijft in het leven der genade na zulk een dierbaar onderwijs, nadat de verzoening is aangebracht en nadat de ziel zich onvoorwaardelijk aan de Heere heeft overgegeven, wiens ik ben, welken ik ook dien. Weet u wat er dan overblijft, gemeente? Een arm en een ellendig volk, die een dagelijkse bekering nodig hebben, die een dagelijkse afwassing nodig hebben, die een dagelijkse heiliging nodig hebben. En wat is het dan? Tegelijkertijd weer zulk een rijke prediking voor een onverbeterlijke, van zichzelf onbekeerlijke zondaargemeente, die zich met zijn beste werken dagelijks voor God veroordelen en verfoeien moet in stof en in as. Maar één oog naar binnen en dat andere oog gaat naar boven. Toe niet beide ogen naar boven, want dat is iets van de mens, gemeente. Zolang ze hier op aarde blijven, dan is er een mens, een tweemens, die ongedode oude natuur, waar ze klagend mee over de aarde gaan, en na alle ontvangen onderwijs en oefeningen in het leven der genade, gemeente, blijft er een zondaar over die zegt, minder zonde doen en groter zondaar worden. Maar dan mogen ze die dagelijkse heiligmaking, reinigmaking, afwassing van Christus benodigen, begrijpt u? De apostel zegt in de Hebreeënbrief hoofdstuk 13 vers 11, want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen, daar komt het, werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen, die zijn naam belijden. Wie beleidt nu zo de naam des Heer? Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Gemeent, dat horen wij hoor, wanneer het zo ligt. We kunnen spreken over Jezus. Maar wanneer het oog niet naar binnen is geslagen, dan gaat dat niet naar binnen bij een oprecht kind van God. Maar wanneer een zondaar zijn naam beleidt en je bemerkt, soms ook hoort tegelijkertijd, dat deze taal wordt gezegd door iemand die zijn verdorvenheid tot zijn innerlijke zielensmart dagelijks ontdekken moet. En gemeente, dan krijgt dit zulk een onuitsprekelijke waarde. En weet u waar ze dan op letten moeten, gemeente? Heeft onze middelaar, volk des Heren, buiten de poort geleden? Dan moet u maar niet verwachten dat u binnen de poort geëerd wordt. Wacht daar nu niet op. Dat is wel een bittere les. Dat weet ik een heel klein beetje. Maar dat is nu de les voor de kerk. Buiten de lege plaats zijn smaadheid dragende. Weet u wat dat betekent? Als dat nu uw leven is, hè? Als dat nu uw leven is. Wie ge in uzelf bent en blijft. En dat u dan steeds maar weer de toevlucht mag nemen tot die dierbare middelaar. Dan zult u erachter komen dat de godsdienst u niet begrijpt. En dat ze u smaden als het uitkomt. En daarom zegt Christus, of de apostel, wijzend op Christus, zijn smaadheid dragende. De godsdienst wierp hem uit. De kerk zat in de raadsels. En Christus leed de smaad. En nu is het voetstappen drukken om zijn smaadheid te dragen. En dat is tegelijkertijd het leven der genade. En voor de zulk is de kroon der heerlijkheid weggelegd. En gemeente, nu had ik met de voorbereiding kunnen beginnen. Ik heb ervoor gekozen om de schrift maar stap voor stap te volgen. En als de Heere het zo heeft uitgelegd, dan wordt het volk, wanneer de grote verzoendag eraan komt, geroepen zich te verootmoedigen. De Goede Vrijdag komt eraan, we worden geroepen ons te verootmoedigen. We gaan ervan zingen, Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden aan wat daar volgt. Psalm 130, het tweede vers. de grote verzondag. Het brandoffer, laatste handelingen. Dit is voor Israël een eeuwige inzetting. Wat bedoelt de Heere? Een inzetting tot op de dag van Jezus Christus. In Leviticus 23 komt de grote verzondag even terug. Daar staat er, kinderen, gij zult een heilige samenroeping hebben. Hadden we vanmorgen ook een klein beetje weer, hè? Elke zondag wordt de gemeente samen geroepen. Maar op bijzondere gelegenheden moest dat ook op een bijzondere wijze gebeuren. Op de grote verzondag werd geblazen met 2 zilveren trompetten. Geeft de Heer de hand en komt tot zijn heiligdom. En daar werd het volk, hebben we gezien, gedagvaard voor Gods heilige recht. Het volk had gestaan, lag nu gelegerd rondom de Sinaï, waar de Heere onder vreselijke tekenen, de 10 woorden, het volk had gegeven. Het volk met zich in een verbond betrokken en tegelijkertijd vreesde het volk. Want wie zal de Heere zien en leven? Door schuldbesef getroffen, verslagen, gaat de Heere de bediening der verzoening verklaren. En wordt het volk geroepen niet zich alleen te stellen voor Gods heilige recht, maar om dan te gaan horen, te luisteren. Kon het zijn met het hart en te zien, kon het zijn met de ogen der ziel, naar dat wonder van de plaatsbekleding, naar het bloed der verzoening. En gemeente, nu is in plaats, zouden we kunnen zeggen, van de grote verzondag, mogen wij in het kerkelijke jaar de Goede Vrijdag hebben. Nu is die Goede Vrijdag een dag waarin de Heere zijn kerk onderwijst dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kan betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. Dus gemeente, wil ik nu weten of mijn zonden zijn verzoend, zal ik door het oprechte geloof tot Christus de toevlucht hebben moeten leren nemen. Zal Christus tot mijn ziel gekomen moeten zijn, aan mijn ziel geopenbaard moeten zijn. Moet ik door genade worden ingeleid in de gangen van zijn vernedering. En moet ik op Golgotha, mag ik door het geloof op Golgotha verstaan dat hij zich heeft overgeleverd voor de zonde van de zijne. En als nu de geest mij in die waarheden wil inleiden, gemeente, en ik mag met Christen op Christus zien, dan valt het pak van zonde van zijn rug. Hij rolt het in het graf en hij heeft het nooit meer gezien. Lees de saambinden waarin de stukken staan van de christenreis. Heel onderwijzend, heel onderwijzend. En leg uw leven ernaast. Want vele roemen in de vergevende genade van Christus. maar kennen ze hem door het geloof met het hart? Dat is de grote vraag. En gemeente, wanneer wordt nu Goede Vrijdag een dag van goede boodschap? Ik geloof wanneer de Heere een ziel gaat verootmoedigen. En daar gaan we naartoe. Wat is nu nodig? Een heilige samenroeping. Gemeente, u en ik moeten inwendig worden geroepen, wil het goed zijn, op weg en reis naar de eeuwigheid. Door Gods woord, door Gods geest. Laten we daarop letten. Als in mijn leven nooit de vruchten van de wedergeboorte gezien zijn geweest, de ware droefheid naar God, een levend gemis in de ziel, een innerlijke smart over de zonde, een haten, vlieden en het verlaten van de zonde, een bewenen en het beleiden van de zonde, een vragen en een zoeken naar God en naar zijn sterkte. Ik werk het nu niet verder uit. Is dat er niet, gemeente? Ga het dan in uw leven na. En denk dan niet te spoedig dat u een wedergeboren ziel bent. Heilige samenroeping. Dan moesten ze zich voor de Heere verootmoedigen. Het volk moest laten zien, het volk moest tonen dat ze een besef hadden van hun zonde, van hun schuld en dat ze voor het aangezicht des Heeren niet konden bestaan. U begrijpt natuurlijk, gemeente, er is een uitwendige verootmoediging en daar wordt natuurlijk ook op gezien door de Heeren, dat is duidelijk. Bij hoevelen het in waarheid verootmoediging met het hart is geweest, laten we rusten, maar u begrijpt dat het daar op aankomt in het leven der genade. Wat heb ik nu nodig, gemeente, wil ik mij voor God gaan verootmoedigen? De dadelijke indrukken van Gods majesteit, grootheid, heerlijkheid, dienenswaardigheid, maar ook heiligheid en rechtvaardigheid. Dadelijke, levende, zaligmakende indrukken door Gods woord en geest. De geest drukt Gods deugden af in mijn ziel. Wat is er dan nog nodig, gemeente? Om mezelf voor God te verootmoedigen, dan zijn er die twee dingen nodig. Dat is godskennis en dat is zelfkennis. En zelfkennis tegenover God, gemeente, toont me wie ik tegenover de Heere ben. Een zondaar. En dat gaat de Heere zulke ziel meer en meer leren. Dat wordt niet steeds minder. De weg naar Jezus zagen we woensdag. Het wordt steeds erger. Dat verootmoedige gemeente, dat vroeg eigenlijk de hele mens. Kanttekening 44 wijst op ernstiglijk vernederen voor de Heere. Met bekentenis van uw zonde. Met vasten en bidden. Met nalating van al hetgeen dat het lichaam aangenaam is. Kanttekening op nummer 29 vers 7 breidt het nog wat uit. En met een voornemen uw leven te beteren. We gaan eens even kijken, gemeente. Het vraagt de gehele mens. Op zulke dag bleven ze 's ochtends niet op bed liggen. Dat is in de eerste plaats, ze waren vroeg op. Op zulke dag gingen ze wel in zak en in as. Wat was dat een teken van? Van rouw en van grote verslagenheid. en strafwaardigheid. Rouw klagen. Strafwaardigheid. En diepe verslagenheid. Op zo'n dag moest men zich zorgvuldig wachten voor alle zonden. U begrijpt, dat gaat in het leven der genade het hele leven door. Dat stopt nooit meer. Zich zorgvuldig wachten moeten we allemaal doen. Het is zeker in het leven der genade dure roeping. In dat vaste moest men God zoeken. Niet in zichzelf blijven hangen. God zoeken om genade te vinden. En om geholpen te worden. Om barmhartigheid te verkrijgen. En daardoor vergeving van zonde te ontvangen. Zou het zulke vaste zijn dat ik verkiezen zou dat de mens zijn zielendag kwellen? Of dat hij zijn hoofd krommen gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden? Zoudt gij dat een vaste heten en een dag den Heere aangenaam? Is niet dit het vasten dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der ongerechtigheid? Op een andere plaats, scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot een Heere, uw God, want hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwade. Voelt u een zich bekerende zondaar, wordt zo opgeroepen zijn hart te scheuren. Gemeente, door de wet is de kennis der zonde. Mijn zondekennis door God de Heilige Geest gewerkt, dat brengt mij altijd in de verootmoediging. Dat doet mij altijd wenen. Dat doet mij altijd rouw klagen. Dat doet mij wachten, zorgvuldig wachten voor de zonde. Dat doet me altijd God zoeken om genade en om vergeving. Als de Heere wat onderwijs geeft, gemeente, dan gaan ze de profeet wel eens verstaan. Zij zullen mij aanschouwen, wien zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, met een rouwklagen als van een enige zoon, en ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. De offerande Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. Dat zult gij, o God, niet verachten. Na deze zult gij het verstaan. Door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Gemeente, de verootmoediging gaat er altijd aan vooraf. Het kan niet anders. Als bij aanvang het God onterende, zielsverwoestende, godenbeledigende, gruwelijke, afschuwelijke, bittere, goddeloze karakter van de zonde wordt gezien, gemeend, wordt de zonde beweend en beleden. En gaan we er vandaan vluchten. Als in de nadere gangen er iets van wordt verklaard. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. Gemeente, wie is dat? Wanneer God dat zijn kerk daadwerkelijk leert, dan is het niet te zeggen hoeveel dierbaarheid ze in die Christus zien. En wat wordt de zonde bitterder beweend dan ooit tevoren, als de kerk ziet wat het Christus heeft gekost, omdat zij zo tegen God hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in Gods oog, en daarom zijn gramschap dubbelwaardig zijn. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Leven beteren. Dat hoort er ook bij, zeggen de kanttekenaren. Weet u, op de grote verzondag, op de goede vrijdag, wordt Gods volk opgeroepen het verbond te vernieuwen. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, ze moeten wel Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En overmits in alle verbonden twee delen zijn begrepen, dan wordt de kerk vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Hoe wordt dat nu beleefd, gemeente? Als de kerk gaat verstaan dat Christus zo bitter moest lijden en gestorven is, weet u wat ons troostboek dan zegt? Dat nu door de kracht van zijn offer en dood mijn oude mens moet gekruisigd, gedood en begraven worden. Waarom? Opdat de boze lusten van mijn vlees niet meer op de troon zitten, niet meer in mij regeren, maar dat ik mezelf tot een levend dankoffer, een brandoffer was ook een dankoffer, Gode opoffer. Begrijpt u? En nu hoop ik maar dat de Heere zijn volk in deze geheimen wat wil inleiden. Geen werk doen. Geen werk doen. Het is een sabbat der rust, twee keer rust. Het wijst op een volkomen rust. Waarom? Israël moest leren ophouden met werken en zalig worden uit genade. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Want wij die geloofd hebben, die gaan in de rust. Wat is er nog aan verbonden? Dat ik al de dagen mijns levens mocht rusten van mijn boze werken en de Heilige Geest, de Heere door zijn Geest, in mij laten werken. Waarom? Opdat al zo in dit leven de eeuwige sabbat zou mogen aanbreken. En er blijft dan een rust over voor het volk van God. Gemeenten die hier zo vaak rust nog vrede hebben om hun zonde en breidt het maar uit. Maar die zullen straks ingaan in de rust. En dat niet op grond van hun rusten van hun boze werken, maar op grond van de arbeid van het Lam Gods. Rusten. Eens in de 50 jaar viel de grote verzondag en dan was het jubeljaar. En dan kreeg het volk wat hun bezittingen kwijt was, de bezitting weer terug. En die gevangen waren, de vrijheid weer terug. Begrijpt u? Dat is de les. Wanneer dat mag worden verstaan, wanneer God door zijn geest, zijn kinderen, de kennis van God de Heilige Geest in zulke mate geeft, dat ze geloven mogen de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods te kennen. En dat de Heere ze de verloren goederen vanuit het paradijs om Christus wil weer terugschenkt. Het beeld Gods hersteld wordt. En zo ze straks weer mogen delen in de zalige gemeenschap. In de eeuwige vrijheid. En hebben ze God weer terug tot hun deel. Want op die dag zal hij voor u verzoening doen. De verzoening gaat van God uit. De Goede Vrijdag ging van God uit. En nu hoop ik dat er een volk zo naar de Goede Vrijdag leeft. In de aanbidding van en in de verwondering over het werk Gods in Christus. En dat er een erfenis mag zijn wat zegt, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Van tot zijn gunstgenoot waarvan? Van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En dan wordt gena van waar hij blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht gegroet. Die zich niet verootmoedigde, moest worden uitgeroeid. Leviticus 23, hoort u? Die zich niet verootmoedigde, moest worden uitgeroeid. In het verachten van de ceremonie des Heren werd God getergd in zijn inzettingen. Dan achten wij het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, onrein. En hoe zullen wij dan ontvlieden, indien wij op zo groot een zaligheid geen acht slaan? Smeek of God u in waarheid leert wie hij is en wie u en jij bent. Dan verootmoedigen we ons en vraag maar of de Heere daarin doorwerkt. Opdat we deze geheimen verstaan mogen tot verheerlijking van de drie enige God en tot zaligheid van uw ziel. Amen. We zingen Psalm 32, vers 3. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.